Welkom bij de Spekhoek podcast. Mijn naam is Leon Kempees en samen met Naomi Franke en Nina de Jonge ben ik de maker van de Spekhoek kaartenset. Een kaartenset waarin we 35 thema's die over licht en donker gaan behandelen, die voortkomen uit onze dagelijkse praktijk als systemisch coach en trainer. Tijdens de interviews ga ik in gesprek met verschillende gasten van diverse achtergronden over thema's die hun aan het hart gaan. Om op die manier een ander perspectief te bieden naast dat van ons en misschien wel naast dat van u. Ik wens u een fijne aflevering en voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij mij. En welkom bij de Spekhoek podcast. En deze keer zit ik met Jania en wij gaan het hebben over het lot. Welkom.
Dankjewel. En
zoals altijd de eerste vraag, wil je wat over jezelf vertellen?
Nou, dat wil ik. Mijn naam is Jania Krul. Ik ben geboren op 2 februari 1985. En sinds ik mij kan herinneren, heeft de oplossing naar het vraagstuk van zingeving in het soms, ja, zo lijkt het, eindige wereld mijn, ja, toch wel onherroepelijke aandacht. En daarin word ik sinds mijn kinderjaren eigenlijk al geroepen door een soort onbeschikbaar mysterie. En ervaar ik ook tot op heden af en toe de struggling met het gegeven dat wat is. Namelijk het lot, mijn lot.
Een mooie intro. En wat maakt dan dat je het juist over dit thema wil hebben?
Omdat ik het zo goed ken om in beslag te worden genomen door de worsteling met het lot, met het leven wat mij geschonken is en daarmee ook de dood. En daarmee ook het lot wat mij geschonken is of wat ik heb. En daarin eigenlijk ook de ervaring van betekenis of zingeving. En dan doel ik eigenlijk op, je kunt ergens aan betekenis aangeven of er betekenis aan ontlenen. Maar hoe zou het zijn om betekenis te ervaren zonder ergens betekenis aan te geven? En dat is eigenlijk mijn struggle al mijn hele leven, of mijn zoektocht. Waarin de ziel altijd voor mij een interessant onderzoeksveld is geweest en nog steeds. En dat raakt natuurlijk ook heel erg aan het lot. En anderzijds ook de maakbaarheid van het postmoderne westerse klimaat, waarin we alles beschikbaar, beheersbaar, controleerbaar willen maken. En daarmee misschien ook wel ons eigen lot. En hoe zou het zijn als we nou daadwerkelijk ons lot aankijken en daarmee ook het lijden? Want er zit ook lijden in met een lange ei. Als ik dat ook zo zeg, lijden met een lange ei. En ergens kunnen we ons ook door ons lot laten lijden met een korte ei. Ja.
Ja, mooi dat je dat zegt. En als je dat laatste, jouw toevoeging van lijden met korte ei zegt, denk ik van, ja, is het, laten we ons lijden door ons lot? Of laten we ons meenemen door ons lot? Dus er is nog weer een variant op.
Dat klopt, ja.
Hoe kijk je dan naar jouw lot? Dus als je zegt van, het kan lijden zijn met lange ei, het kan met korte ei zijn, misschien zelfs dus mee laten nemen. Hoe vergaat jou dat?
Nou, zoals ik net al benoemde, ik ben nu 38 jaar. En ik ken het zo goed om continu in strijd te zijn met mijn lot. En de afgelopen 10 jaar ben ik een reis aan het maken waarin systemisch werken en de fenomenologische houding voor mij daarin een nieuw landschap hebben geopend. Waar ik allereerst meer mildheid heb ontwikkeld of aan het belichamen ben naar mijn lot. Want mijn lot is natuurlijk niet alleen mijn lot. Mijn lot heeft een historie. Mijn lot wordt gevormd door één, wie ik ben en wat mij gegeven is door mijn ouders, maar ook door mijn voorouders. En in die zin kwam ik ook tot het inzicht dat het leven wat ik leid, dus het lot wat, hè, wat mij volgt, en ergens ook leidt met een korte ei, dat het niet alleen mijn lot is, maar ook het lot van mijn familie. En in het leven zoals ik dat hier in het hier en nu leef, als ik daar. Ik leef dus niet eigenlijk. Ik leef dus niet alleen mijn leven, maar ook het leven van mijn ouders en van mijn opa en oma, van mijn grootouders. En daarin ontstaat voor mij steeds meer. Zoals ik al zei, mildheid. En ook eerbied.
Ja, en je noemde net systemisch werk. En is het systemisch werk die dat mee heeft gebracht? Of zijn dat meerdere aspecten in je ontwikkeling?
Ja, mooie vraag. Nou, ik denk dat systemisch werken daarin voor mij. Het lot raakt ook aan, of het is iets wat ons volgt, zonder dat we soms weten waarom. En door het systemisch werken, heb ik ervaren dat het systemisch werken een mogelijkheid is om eigenlijk de wetmatigheden van het onbewuste collectieve groepsgeweten of het familiegeweten te doorgronden. Dus ik denk dat dat één is. En twee, ik denk ook mijn reis, mijn persoonlijke reis in die struggle. In die altijd innerlijke strijd, of misschien wel een split in de maakbaarheid van en ook het wegkijken van het lot. En daarnaast ook een voelen van, en het overstijgt ook mij als individu. En hoe verhoud ik mij tot het collectief, tot de gemeenschap? En dat raakt ergens voor mij ook heel erg aan innerlijke tegenspraak, of vrij zijn van innerlijke tegenspraak. En het systemisch werken heeft daar dus een belangrijke rol in gespeeld. En anderzijds ook wel de reizen die ik heb gemaakt in de tijden van dat ik het lijden daadwerkelijk aankeek. Of het onvermijdelijk was dat ik weer in ontmoeting stond met mijn lot. En er niks anders op zat dan het daadwerkelijk aan te kijken of het aan te nemen. Wat ook gepaard ging met veel lijden in de zin van een lange ei. En dat heeft voor mij, zoals ik net al even in ons voorgesprek benoemde, ook soms geleid tot dat ik af kon dalen naar de buik van de aarde, laat ik het zo zeggen. Waar het niet alleen donker is, maar ook heel erg duister kan worden.
Ja, en waar ook veel voeding kan zijn.
Ja, dat klopt, ja, want het is de buik van de aarde. Ja,
goed,
ja, ja. Dat klopt. Ja.
Ja. Ik kreeg net, terwijl je aan het vertellen was van over het lot. Wat je meedraagt, maar wat je van je ouders, je voorouders krijgt. En natuurlijk, en ik zie het lot vaak, of ik leg het vaak uit als een soort van tapijt waar al die draadjes samenkomen.
Ja.
En natuurlijk, het lot wat je leeft, maar ook wat je geeft hem ook weer door.
Klopt,
dus zoals,
ja.
zoals jij het zegt van, hè, ik leef het ook van mijn ouders en van mijn voorouders. En tegelijkertijd in je ontmoeting natuurlijk met je man, weef je ook weer samen jullie lot en gaat die door naar jullie kinderen toe.
Ja.
Hoe is dat voor je, dat besef?
Nou, het vraagt in ieder geval dat besef voor mij, dat is een aantal jaar geleden gekomen, dat iedere keuze die ik maak, al dan niet samen met mijn man of de mensen waarin ik in mijn leven waar ik mee samen ben, dat iedere keuze daarin onherroepelijk is. Dus inderdaad, het beeld wat jij schetst van de draadjes waar een tapijt uit opgebouwd is, kun je zien als iedere slag van een draadje over een draadje inleggen als een keuze. En die zijn onherroepelijk. En dat raakt voor mij persoonlijk ook aan volwassen worden. dus besef hebben van de onherroepelijkheid van de keuzes die ik maak en dat ik mij dus per definitie ook schuldig maak.
Mooi. Ja, en dat het dus met een verantwoordelijkheid komt.
Ja, klopt,
Ja.
absoluut.
Ja.
Ja, verantwoordelijkheid en eigenaarschap.
En hoe verhouden verantwoordelijkheid en eigenaarschap zich tot het lot? Tot jouw lot?
Ja, mooie vraag. Nou, zoals ik net benoemde, daadwerkelijk aankijken van het lot. Dat gaat ook gepaard natuurlijk met verantwoordelijkheid nemen. Dus verantwoordelijkheid nemen voor mijn lot, maar ook voor, zoals Bert Hellinger ook schrijft, en ieder heeft een eigen lied wat hij dient te gaan zingen in het leven. En Heidegger zegt ook, hè, ieder mens heeft een eigenlijke existentie en onze opgave is om ja, ieder op een eigen manier te gaan existeren hier in dit leven. Nou ja, zoals Hilbrand Westra ook bij de School van Systemisch Bewustzijn ook benoemd. En ieder heeft een eigen betekenis. En hoe zou het zijn als je dat zelf gaat leven? Je eigen betekenis leven. En dat komt natuurlijk heel erg met verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. Voor wie jij bent en voor je eigenlijke manier van existeren. Voor het optimaal leven van je eigen betekenis. En daarin is je lot natuurlijk inderdaad misschien wel het fundament of het gewevene waarvanuit je dat doet.
Ja.
En ik denk ook, en het raakt voor mij ook aan, zoals ik net al zei, ik leef mijn leven, maar ik leef ook de levens van mijn vader en moeder en van mijn voorouders. Dus in die zin, het is een hypothese, maar ik leef in die zin misschien wel 20% mijn leven. En als ik dat helemaal optimaal vorm kan geven, invulling kan geven op een authentieke manier, misschien leef ik dan wel optimaal mijn eigen betekenis. Met het besef, en dat raakt misschien ook wel aan eigenaarschap, dat ik natuurlijk ook een verinnerlijking ben van mijn ouders. Dus daar zit misschien ook wel 40% van mijn moeder in en 40% van mijn vader.
Ja, die moet ik even laten dalen. Ja. En wat is dan het verschil? Want waar we het met systemisch werk natuurlijk ook vaak over hebben, van hey, maar je hebt niet het lot van je ouders te dragen.
Nee, dat klopt.
En dus wat is het verschil? Dus misschien is het goed om die nuance even
Ja, dat is
uit te
mooi.
leggen met wat jij nu zegt van ik leef de levens en het lot dragen van je ouders. Of van wie dan ook in de familie, natuurlijk.
Ja, nou in die zin draag ik het lot van mijn ouders. Of eigenlijk van ons, meestal is dat natuurlijk een onbewust collectief familiegeweten. En daar ontstaan natuurlijk ook vaak verstrikkingen, hè, vanuit het systemische perspectief bekeken. En als ik in mijn leven boete ga doen voor de schuld die mijn ouders wel of niet hebben genomen, dan leef ik niet mijn eigen leven. Of dan, hè, en dat zie je natuurlijk ook vaak terugkomen, dan ontstaat er een verstrikking. Dus onder invloed van die verstrikking van het lot, van het collectieve geweten, word ik eigenlijk iedere keer teruggeroepen. Dat is ook mijn ervaring. Dan loop ik keihard vast in het leven, omdat ik die schuld van mijn ouders wil oplossen. Of ik wil iets doen om dat weer in evenwicht te brengen, vanuit mijn persoonlijk geweten.
Ja, dat is dus echt een andere laag waar je
ja, dat klopt, ja.
Het over hebt. Ja,
ja.
Ja, mooi. En dat gaat dus ook weer, tenminste, daar kom ik weer terug op wat je net zei met die besluiten of beslissingen maken en de verantwoordelijkheid nemen. Dus dat vraagt dus ook om niet de verantwoordelijkheden van anderen op je te nemen. en om alleen verantwoordelijkheid te nemen voor wat bij jou hoort.
Dat klopt, ja. Ja.
En dus ook, dus als we dan weer terugkomen naar wat je eerder zei over de donkerte in de buik van de aarde, en misschien ook wat je in het voorgesprek hebt gezegd, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen rouw en verlies.
Klopt, ja. Ja, en ook ja, verantwoordelijkheid nemen voor je eigen lijden, voor je eigen pijn, voor je eigen verlies daarin. Want het lot wat in mij doorwerkt, vanuit mijn ouders, vanuit mijn voorouders, grootouders, ja, dat brengt ook op bepaalde vlakken verlies met zich mee. Pijn, lijden wat niet aangekeken is. En dat verlies, dat heb ik te nemen. En dat is natuurlijk vaak in de wereld zoals die nu is, is dat nou, iets waar we vaak ver van weggaan. Want dat doen we liever niet. En ja, dan komt er nu een zin in me op. Eigenlijk, de mens, en dat is ook mijn eigen ervaring, de mens lijdt het meest als diegene niet doet waar hij voor geboren wordt. En dat raakt ook aan wat ik net zei. Van, als ik dus boete ga doen voor de schuld van mijn ouders of voor de schuld van mijn grootouders, doe ik dan daadwerkelijk waar ik voor geboren ben? Nou ja, het antwoord kan ja of nee zijn. Maar juist door het systemisch werken kunnen natuurlijk die wetmatigheden of die werkingen kunnen daardoor nou ja, doorvoeld worden of doorgrond worden. En ik denk ook altijd, of in ieder geval is mijn ervaring, en er blijft ook altijd een stukje onbeschikbare mysterie daarin. En als ik dat zeg, krijg ik ook een grote glimlach op mijn gezicht. Want ergens in al onze behoefte om alles maakbaar te maken, alles controleerbaar te maken, beheersbaar, ja, maken we eigenlijk een soort eindige wereld. En ergens in onze levens, in onze ontmoetingen met elkaar, maar misschien ook wel met een object, zoals bijvoorbeeld een eerste sneeuwval of een boek, zit er toch altijd een stukje onbeschikbare mysterie. En daar, ja, dat stemt mij altijd heel erg vrolijk en ook ja, nieuwsgierig. Is misschien niet het goede woord, maar nou, hoopvol dat er meer is dan alleen maar die eindigheid die we met elkaar creëren. Er is ook een oneindige wereld waar we uit ontspringen, misschien wel heel ver, waar het leven uit ontspringt, maar ook nou ja, het grotere. En ja, dat onbeschikbare mysterie, ik denk dat dat ook iets is in het begrijpen van een collectief lot of van een familie geweten, zit daar dus ook altijd een stukje mysterie in. En ik ervaar wel, of in ieder geval ik ervaar, of niet, ja, mijn ervaring is nu, ja, en dat hebben we ook te eerbiedigen. Ook met systemisch werken is niet alles beschikbaar te maken.
Nee.
Dat betekent dus ook liefde voor je lot hebben. Dat hoor je vaak natuurlijk amor fati. Daadwerkelijk liefde voor je lot hebben. En misschien ook wel het onbeschikbare mysterie daarin.
Ja, ja en naar de zin die je net zei. De mens leidt het meest als hij niet doet waarvoor hij geboren is. Dat dus een hele gemakkelijke vraag zou zijn van, hé, maar waarvoor ben je dan geboren? En ik denk dat wat je daarna vertelt, dat het is niet één ding. Het is niet iets van, oh, jij bent gemaakt om opstellingen te begeleiden. Nee, maar het gaat voor mij dan veel meer over de grote beweging die daar doorheen komt.
Klopt.
En om daarmee in tune te zijn. En de vraag is van, hoe doe je dat dan? Hoe weet je wat dat is? En daar zit dus ook weer heel mooi die mysterie in waar je, tenminste voor mij, hè, zit die mysterie erin wat je vertelt van, hey, soms komt er iets, en ik noem het vaak van, soms komt er iets door mij heen. En denk ik van, oh, ga me deze kant op bewegen. En als ik het dan volg, dat het dan zo soepel en zo makkelijk gaat, maar dat je soms denkt van, oh, dus dit dient zich nu aan in mijn leven.
Ja, Ik vind dat een lastige vraag, omdat er is geen algemeen model om te volgen om op een eigenlijke manier te existeren.
Nee, precies. Dus dat,
En wat
de
jij
vragen
zegt.
van nu zijn vaak van, hé, maar hoe dan? En hoe doe ik dan? En hoe weet ik dan wat mijn doel is, wie ik ben, wat ik zou moeten doen?
Ja. Nou, ik denk dat dat een vraag is die nog steeds, waar ik nu geen 1, 2, 3 antwoord op heb. Vanuit mijn ervaring is dat wel dat als je je over kan geven aan die bewegingen, nou, we kunnen zeggen van de ziel, hè, dat je dan nou ja, dichterbij komt om op een eigenlijke manier te gaan existeren. Dus hè, echt je daadwerkelijk je betekenis te leven. En wat daarin belangrijk is, is dat je. Of in ieder geval vanuit mijn eigen ervaring is dat dat ook een proces is. Waarin ik in ieder geval heel erg teruggeworpen ben. In een enorme angst. Waarin ik voelde dat de grond, misschien wel de gemaakte grond zoals ik die zo goed ken. Volledig wegviel. En wat betekent dat dan eigenlijk? Dat ik ook verantwoordelijkheid, misschien ook wel eigenaarschap, maar ook volwassenheid moet. In mijn volwassenheid. De verantwoordelijkheid voel om zelf een grond boven die afgrond te gaan vormen. En we kennen het ook heel erg goed dat, nou ja, Heidegger die schrijft daar ook over. Dat we vaak voorbij gaan aan onze opgave, aan onze eigen existentie in de waan van de dag. Eigenlijk in de praktische omgang die we allemaal heel erg goed kenden. Weet je, we vinden allerlei trucs uit om ons niet over te geven aan die bewegingen van de ziel. Om eigenlijk onze eigen betekenis te leven. Dat betekent ook dat we voor een deel zijn afgesneden aan die verschillende gewetens waar we het net eerder over hadden. En die bewegingen van de ziel. We sluiten onze ogen voor tekortkomingen. We lopen weg van onze verantwoordelijkheden. We doen heel veel al niet om eigenlijk pijn te vermijden. En ja, hoe zou het zijn als we hetgene dat wat verschijnt in die drukte, nou ja, om even mijn eigen, ik ken dat heel goed, altijd maar doorgaan in de drukte, in die hedendaagsheid opgaan. En soms word je opeens geconfronteerd met, nou ja, in mijn eigen ervaring, een slagboom die je volledig naar beneden klapt op je vooruit. Ja, dat kan ik, hoe verhoud ik me daartoe? Dat zou een moment kunnen zijn. Maar waardoor ik denk, hey, dus zoals Heidegger ook zo mooi zegt, de stil of de roep van het geweten, of van de ziel, is heel hard, maar hij is wel in stilte. En hoe zou het zijn als we ons daadwerkelijk daarnaar kunnen luisteren? En dat betekent ook, vanuit mijn eigen ervaring, dat je ook hebt te offeren. Dus je hebt ook dingen op te geven om die bewegingen van de ziel, ja, te gaan volgen. Maar ja, vanuit mijn eigen ervaring, een mooie auto wil ik voor de deur. Ik wil lekker wonen, ik wil lekker op reis kunnen, ik wil lekker uit eten kunnen. Nou, even allemaal heel materialistisch. Maar als ik daadwerkelijk die bewegingen in mij wil gaan volgen, ja, dan heb ik ook te offeren. Dan heb ik zekerheden op te geven. Zonder te weten wat ik daarvoor terugkrijg. Ik ben even helemaal je vraag vergeten. Maar goed, dit kwam even zo.
Ja, misschien is de vraag dan ook niet zo interessant. Is het veel mooier wat er uitkomt. Ja.
Ja.
Ja. Ja, en eens hoor. Ik bedoel, we krijgen genoeg signalen, denk ik. En de vraag is van, wil je echt luisteren? Wil je luisteren en kan je ernaar luisteren?
Ja.
Dat is, ja, denk ik, een hele kunst geworden.
Ja, en ik ook wel eens. Nou, vaak genoeg gefilosofeerd over kunnen en willen. En zoals ik geleerd heb ook nu bij Hilbrand in de mastercourse is, voor alles in zijn juiste tempo, timing en trust. En als je je eigen tempo volgt, en ergens raakt het ook weer heel erg aan het volgen van die bewegingen in jezelf, dan ontstaat er ook een juiste timing om. Nou, om dingen te doen, om dingen te manifesteren, of juist om dingen te laten.
Ja. Ja, mooie toevoeging. Of om dingen te laten.
Ja. Ja, dat ken ik ook zo goed. Altijd maar in de actie. En dat is natuurlijk, we willen altijd maar. We leven natuurlijk ook in een maatschappij waarin we heel erg gefocust zijn in het opwaarts gaan. Alles moet altijd maar meer, beter. Effectenbeurs omhoog, winstmarges moeten omhoog, inschrijvingen, likes. Op social media moet allemaal omhoog. En ja, het naar beneden gaan, het daadwerkelijk afdalen naar, nou ja, misschien ook wel de bron waar ik uit voortkomt, kom. De buik van de aarde, de buik van mijn moeder, de buik van mijn oermoeder. Ja, wat zou dat, nou, niveau, daar zit ik nu middenin. Wat betekent dat?
Ja, en wat vind jij daar?
Wat vind ik daar? Wat ontvouwt zich daar? Nou, voor mij een heel nieuw innerlijk landschap. Met een soort, nou niet met een soort, met een weten, met een wijsheid die er is, die voor een ieder van ons toegankelijk is, als we die bewegingen daarin naartoe volgen.
En klopt het, als ik het zo zeg, van dat je nu, zeg maar, in die buik van de aarde, dat je je daar enigszins begeeft op dit moment, in deze tijd?
Nee, ik ben er op dit moment niet. waar ik me op dit moment begeef is eigenlijk iets wat we hadden we net ook in het voorgesprek over, wat daar complementair aan is. Dus hè, in die buik van de aarde, wat zo donker en zo duister kan voelen. Nou, heeft zich ja, meerdere malen in mijn leven een nieuwe wereld zich doen verschijnen achter deze wereld. Laat ik het op die manier zeggen. En waar ik me nu begeef is eigenlijk ook de ontzettende kracht van het in gemeenschap delen. Dus eigenlijk het collectief. En als we dat vanuit het lot bekijken, is ja, en ieder heeft zijn eigen lot. Heeft zijn eigen lied om te zingen. Heeft zijn eigen opgave om op eigenlijke manier te existeren. En dat gaat gepaard ook met lijden, met verlies. En het in gemeenschap zijn met bekenden, met vreemde ogen. Dat ontsluit voor mij weer een heel nieuw landschap. In de vorm van dat het mij terugbrengt naar een oergrond. En dat is voor mij, in mijn ervaring is dat anders dan de buik van de aarde.
Ja, want dat was mijn vraag, wat het even opriep. Wat is dan die donkerte, die duister in die buik? Is dat, wat voor lading zit daarop?
Ja, dat ligt eraan hoe diep je afdaalt.
Ja, oké.
Dus in mijn ervaring kan het donker zijn en kun je ook nog verder afdalen naar de duisternis. En in die duisternis is mijn ervaring dat, nou ja, dan kom ik in mijn innerlijk landschap, maar ook misschien wel daaraan voorbij, aan misschien ook wat we in deze maakbare wereld misschien ook wel de gekte noemen. Er ontvouwt zich een landschap van verwarring, waarin je oriëntatievermogen innerlijk gewoon compleet weg is. Het is waarbij je een beweging voelt om je handen uit te steken op de tast, om te kijken waar ben ik, maar ja, je oriëntatievermogen is volledig weg. En je daaraan overgeven, in mijn ervaring, is dat enerzijds eenzaam als je het bekijkt vanuit het perspectief van hoe wij nu in gesprek zijn met elkaar, en anderzijds ook noodzakelijk geweest voor mij. Om die grond, ergens is daar geen grond, het voelt als een soort afgrond.
Ja.
En ergens heb ik daar ook een grond uit kunnen vormen. En een vertrouwen kunnen ontlenen. Of het vertrouwen is er denk ik altijd geweest. Anders heb ik niet kunnen afdalen. Dus diep van binnen had ik er altijd een vertrouwen in. Het was een beweging, eigenlijk misschien ook wel een beweging van de ziel die ik daarin gevolgd heb. Dus diep van binnen had ik daar een vertrouwen in. En dat vertrouwen is alleen maar gegroeid.
Mooi.
En dat gaat ook over in die buik van de aarde zijn, over compleet naakt zijn. Dus zonder die maakbaarheid. Dus de gekte, de chaos, de vreselijkheden, de gruwelheden die in mij leven, die door mij heen verschijnen, daarmee zijn en die daadwerkelijk in de ogen kijken en voelen. En vanuit het systemisch werken wordt het vaak ook schaduwdelen genoemd, of zoals Carl Jung ook zei, hè, kijk niet naar boven, maar kijk naar beneden, naar je schaduwen. Nou, daar raakt het ook een beetje aan. Maar goed, daar zit ik nu niet.
Nee, je zit nu in het collectieve, zoals je
Ja,
dat
in het
zegt, de
collectief
gemeenschap.
inderdaad. Ja, omdat ik ervaar dat de innerlijke transformaties die ik, hè, die zich manifesteren in mij door in die duisternis te zijn, door die afdaling te maken, ja, dat is een innerlijk iets. Dat is dan eigenlijk subjectief. En wat ik nu ervaar is, nou, is een aantal dingen in het samen zijn met andere mensen in de gemeenschap. Namelijk één, dat het hebben van getuigen. Dus ogen die kijken in het, hè, als ik mijzelf toon in al mijn naaktheid, in al mijn gruwelheden, in het lijden van het nemen van het verlies. Al dan niet gepaard met een ter aarde werping op de knieën, zullen we maar zeggen. Dat die innerlijke transformatie eigenlijk ook weer transformeert tot een werkelijkheid. Waarmee het ook iets objectief wordt. Dus ik manifesteer mijn innerlijke transformatie daarmee in de werkelijkheid. En ja, misschien is dat dan daadwerkelijk. Ja, ik benoem het laatst eigenlijk ook van de geest naar de vergeestelijking.
Nou, oh, interessant.
En dat raakt eigenlijk ook aan aan de belichaming. Aan de belichaming van wat je innerlijk ervaart en die innerlijke transformaties. En pas als ik het daadwerkelijk in de werkelijkheid tot uiting breng, dan belichaam ik het ook daadwerkelijk. En nou, dus dan ga ik eigenlijk van de geest naar de vergeestelijking. En in mijn eigen ervaring voelt dat ook als een soort configuratie van mijn ziel, waardoor ik ervaren heb dat ik in mijzelf meer synchroniseer, waardoor ook die struggle, die innerlijke strijd, die ik altijd ook heb gehad en nog soms nog steeds met mijn lot, met het lot, dat het daardoor ook rustiger wordt.
En als je meer synchroniseert, wat doet de gemeenschap daarin dan? Dus daar ben ik wel benieuwd naar van. Dus als je in dat collectief, als je in dat delen van de gemeenschap zit, hoe komt het dan dat je daar die synchroniteit wel kan pakken? Of meer kan pakken? Of
Nou, de functie van de gemeenschap daarin is dat het daadwerkelijk nemen van je lot, daarmee je verlies en het lijden, dat natuurlijk een gemene deler is. Nou ja, mooie beeldspraak. Dat is soms gemeen, maar dat verbindt ons ook aan elkaar. Dus dat is universeel. En de functie van een gemeenschap daarin is één, dat je dat natuurlijk dat je jezelf daadwerkelijk, dat je getuigen hebt in het daadwerkelijk aannemen van die pijn, van dat lijden, van dat verlies. En in ieder herkent daar zijn eigen stukken in. En ik denk, en het gaat volgens mij vooral ook over dat je dus jezelf daarin toont. In je eigen in het existeren in dit leven.
Ja.
Want als ik niet in verbinding met de ander ben, of als ik mezelf daar niet daadwerkelijk in toon, ja, wat wissel ik dan daadwerkelijk uit?
Eens. Dus ik krijg zo'n beeld, heb ik al nu eventjes, nu je dit aan het vertellen bent, van hoe zing je jouw lied in afstemming met het lied van het geheel.
Ja, precies. Ja.
En dus ook, dus als het wel moeilijk is, of als je wel inderdaad ten aarde wordt gegooid of op je knieën zit, dat ook, zeg maar, de stemmen, maar het lied van het geheel je ook kan dragen.
Ja, dat ze, ja, klopt. Ja, dat zeg je mooi, ja. Ja.
Mooie beelden krijg ik hierbij. Dat is wel interessant.
Ja, ik ook. Ik ben er ook even stil van. Ja. Ja, en dat raakt natuurlijk ook aan, hè, door in gemeenschap te zijn en ook wel, en ook, nou ja, daar hadden we het net ook even in het voorgesprek over, de rol van rituelen daarin, of het gebruik van rituelen. Daardoor ontstaat er ook een soort, of niet een soort, ontstaat er een heilige grond, een sacraliteit, ja, die ook woorden overstijgt en die ook een gedragenheid in zich heeft. En weet die, ja, die duidelijk voelbaar is.
Ja. En zijn die rituelen dan nieuw voor je nu?
Nee, ik denk, ik heb mijn hele leven daar al ervaring mee. Alleen ik kon daar nooit goed bij in de vorm van woorden aangeven of. En ik denk dat het me nog steeds niet heel goed lukt. Dat vergt nog wat training.
Nou ja, en misschien ook niet, hè. Ik bedoel, rituelen, zoals ik het zie, en gebruiken, die hoeven niet altijd woorden te hebben. Die gaan meer om de belevenis en de gezamenlijkheid vaak.
Ja.
En dus in het ritueel, daar zitten de woorden, de symbolen zitten daar al in.
Ja.
En dat zijn andere woorden.
Ja, dat klopt, ja. Het overstijgt aan die woorden. En het, ja, ik heb het ook ervaren, als ik nu even terugzoom op de meest recente ervaring, dat het ook een middel is om als gemeenschap op elkaar, maar ook het landschap wat er is, en de onzichtbare, nou, misschien wel mystieke wereld af te stemmen. En dat ritueel ook een functie kan hebben om ontkende of vergeten aspecten van onze psyche uit te nodigen, tevoorschijn te komen. Dus eigenlijk de verlaten delen van onszelf. En dat er dus dan een. Dat ritueel een ruimte creëert, ja, die krachtig genoeg is met die gedragenheid, zoals je net ook zo mooi zei, om ons ergens ook te helpen om volwassen te worden.
Ja, en voor mij ook heel erg om, zeg maar, die binding te voelen, of dat nou, hè, of je dat ritueel nou in een groep doet, en de binding met de groep en met het geheel, maar ook met die collectieve lagen. En misschien wel zover de verbinding en de binding met het leven zelf.
Ja. Ja. Ja, met het leven en ook ergens daarin de eindigheid ervan.
Ook, ja.
Ja. Onze moeders hebben ons het leven geschonken, maar daarmee ook de dood.
Ja.
En de dood is natuurlijk niet iets wat op ons te wachten staat, maar wat ons hele leven voltrekt. Maar in
Is,
ook.
die is al aanwezig. Ja,
ja, klopt.
Ja. Direct. Ja.
Ja.
Ja. Misschien een hele andere vraag even. Welk lied ben je nu aan het zingen of welk lied ga je zingen?
Oh, mooie vraag. Ik heb er gelijk een hele grote glimlach van mijn gezicht. Um, ik ga steeds meer mijn eigen lied zingen. En daar ben ik heel lang voor weggelopen. In de huidige werkelijkheid, laat ik het zo zeggen. Dus ik ken het goed van binnen.
Ja.
En ik ga steeds meer mijn eigen lied zingen. En wat dat lied is, nou, dat weet ik eigenlijk nog niet zo goed. En dat is ook helemaal oké. Maar vanuit het vertrouwen van nou ja, mijn eigen meesterschap op bijvoorbeeld de thema's als de dood, het verlies, het onbeschikbare mysterie. Nou, dat zullen thema's zijn die daarin doorklinken. Ja, dus daar kijk ik erg naar uit. En dat is ook een ontzettende struggle geweest de afgelopen jaren. En daarin heb ik ook nu geofferd en verlies geleden, zei ze met een glimlach. Ja,
en dat wederom weer, dus dat daar in die bestemming bereikt, dat daar ook dus in ieder geval wat ik zie is dat daar ook die vreugde bij komt.
Ja, dat klopt, ja.
Ja, ja, ja. Ja, en dus daarin laat je ook zien van dat je echt geluisterd hebt.
Klopt.
Ja. Ja. Die onbeschikbare mysterie, die blijft terugkomen. Heel mooi. Ja, ik wou iets vragen en ik merkte van, oh, dat was misschien gewoon heel erg vanuit een gewoonte om het te vragen. Wat ga je de komende tijd doen? Of hoe kunnen mensen jouw werk volgen? Of hoe komen mensen in aanraking met jou en het werk wat je gaat doen?
Ik merk in mijzelf een beweging dat ik... Dat de komende tijd voor mij een tijd is waarin ik mezelf steeds meer aan het belichamen ben. Dus daarin steeds dichter bij die bewegingen van die ziel kom.
Mm-hmm.
En dat betekent voor mij ook dat ik minder in het handelen zit. Minder in het doen zit. Eigenlijk doen door niet te doen. Dat gezegd hebbende, ontstaat daardoor ook een ruimte. En ontvouwen er zich nieuwe landschappen. Nieuwe bewegingen. En een van die bewegingen is dat ik samen met Trudy Krabbe, een studiegenoot van mij, op 17 januari een zijnscollege geef. En dat is een zijnscollege eigenlijk op het waarbij we fenomenologisch gaan code kraken. Een college op het snijvlak van existentiële filosofie en fenomenologisch systemisch werken. Waarbij we een ruimte willen creëren om te ontdekken hoe je dus door fenomenologisch waarnemen de kwaliteit van je innerlijke houding of je evenwicht kan laten toenemen. Waardoor het begeleiden van jezelf, al dan niet van anderen, bij levensvraagstukken eenvoudiger gaat, zou ik niet willen zeggen. Maar ja. Dat je daar wat meer evenwicht in vindt.
Hmm.
En welke rol heeft fenomenologie daar nou in jouw innerlijke houding? Dus wat is er nodig? Eigenlijk de vraag die eronder ligt, welke innerlijke houding vraagt het van ons om het fenomeen dat zich laat zien en zichzelf dus organiseert, zich te kunnen laten zien zonder door ons bevraagd te worden? Want we kennen het zo goed om alles te bevragen. Nou goed, dat is een mooie
En ik wou er bijna een vraag over stellen.
Ja, je bent uitgenodigd op 17 januari. Ja.
Heel leuk.
Nee, en ik studeer in december af aan de School voor Systemisch Bewustzijn. Van Hilbrand Westra. Ook daarin komt het onbeschikbare mysterie weer terug. Omdat mijn paper gaat ook over hoe we het oneindige speelveld, wat natuurlijk steeds lastiger te ontsluiten is binnen de eindigheid die we met z'n allen creëren, hoe je dat met een fenomenologische houding ook weer kunt ontsluiten.
Hmm.
Daarin komen vooral de thema's ook de dood, maar ook verdriet. En delen van in gemeenschap komen daarin terug. Ja.
Ja, mooi. Mooi, de thema's die we ook zeker aangeraakt hebben vandaag.
Ja, klopt.
Is er nog iets wat ik heb gemist? Wat ik niet gevraagd heb? Of wat je nog graag wil delen?
Nee, op dit moment niet.
Nee. Zullen we het dan hierbij laten?
Ja, dat is goed. Ja.
Leuk. Heel erg bedankt. Ik heb
Ja, jij ook
echt
wel.
genoten van dit gesprek.
Fijn. Nou, dankjewel. Ik heb ook zeer genoten om samen in dialoog te zijn. Ja, dank voor je vragen.
Ja, dankjewel.
Bedankt voor het luisteren. Deze podcast is in productie van mijzelf, Leon Kempees, en wordt mede mogelijk gemaakt door Indy Schout en Naomi Franke. Mocht je nou nog vragen hebben of opmerkingen, stuur me dan gerust een e-mailtje. Dat kan naar leon@indieschout.nl. Dankjewel en tot de volgende keer.